Wij zullen dadelijk gaan beginnen. Het duurde heel even helaas, omdat er wat tekst nog moest komen, moest nog gekopieerd. Maar dat is er inmiddels, dus we zijn wat dat betreft ook weer voorzien. En we gaan, vanavond verder met de Bijbelstudie van de brief aan de Galaten. En we zijn in hoofdstuk 5 bezig en we zullen vanavond verder gaan met de versen waar we waren gebleven. Dat was vorige keer hoofdstuk 5 vers 12, dus we gaan nu vervolgen met hoofdstuk 5 vers 13. En dat heeft als kopje de wandel in de geest. En dat is waar, waar Paulus op verschillende momenten over spreekt, ook in de Romeinenbrief. Maar ook hier in deze Galatenbrief komt dat naar voren. De wandel in de geest. En we zullen dadelijk met elkaar een stukje gaan lezen uit de Galatenbrief. En ik wil dat doen vanuit de concordante vertaling. Dus als u thuis één heeft, dan kunt u die erbij pakken. En anders leest u mee in een andere vertaling. En dan leest u misschien hier en daar wat verschillen. Maar goed, dat hoort u dan vanzelf wel. We zullen eerst de Heer bidden. En daarna zullen we met elkaar lezen. Trouwe Heer, we danken u dat we ook zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Vader, en dank u wel dat we als gelovigen verlangend zijn om weer een stukje uit uw woord te vernemen. We danken u dat we door u geroepen zijn. En dat is een roeping in genade, Vader. Dank u wel dat u ons ook zo vanavond in die genade van u aanspreekt. En dank u wel dat we mogen weten, Heer, van uw onpeilbare liefde die u heeft voor, niet alleen voor ons, maar voor heel uw schepping. Vader, en als we dat daar iets van beseffen, Vader, dan kan het niet anders. Dan worden we vreugdevol en blij van binnen. En kunnen we ook leren om met andere ogen naar de ander te kijken. Vader, ook dat zit ook vanavond in de tekst die we met elkaar mogen lezen. Dank u wel dat u ons uw woord geeft, wat ons aanspreekt en bemoedigt en ons duidelijk laat zien, Vader, bovenal wie u bent en wat het voor betekenis heeft in ons leven. Vader, dank u wel dat we ook na mogen denken met elkaar aan de hand van deze bijzondere brief over onze wandel. En dank u wel dat u voor onze wandel alles aanreikt om tot eer van u te leven. Vader, dat is wat we willen, dat is wat we, waar we ons naar uitstrekken, om tot eer van u te zijn, in alle opzichten. Vader, dank u wel dat u ons daarin wilt leiden. En ook zo vanavond, Heer, in het spreken en in het luisteren mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Vader, en dank u wel dat het bovenal mag zijn en wil zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, zo dank u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen dan het stukje waar we aan toe zijn en dat is hoofdstuk 5 vers 13. En we lezen dus, zoals gezegd, uit de concordante tekst zoals we die sinds kort in een fijn boekje hebben. En daar lezen wij, want jullie werden geroepen tot vrijheid, broeders, alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, maar dient door de liefde elkaar als slaaf. Want heel de wet is in één woord vervuld. In liefhebben zul je je naaste als jezelf. Indien jullie echter elkaar bijten en vereten, kijk uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. Ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Want het vlees begeert tegen de geest echter tegen het vlees. Deze nu staan tegenover elkaar, opdat jullie niet doen wat jullie ook maar willen. Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Tot zover even dit stukje. En Paulus heeft het hier over onze wandel in de geest. En dat is een langer gedeelte tot met vers 26. En we hebben de vorige keer gekeken naar de vorige twee keer hebben we eigenlijk gekeken naar dat eerdere gedeelte van Galaten 5 vers 1, waarin Paulus ons wijst op de vrijheid. Daar is hij in hoofdstuk 5 vers 1 mee begonnen. En daar zijn we ook dan vanavond in begonnen met te lezen. En hij zegt dan in dat 13e vers, en dat knoopt eigenlijk ook weer aan bij hoofdstuk 5 vers 1. Want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees. Maar dient door de liefde elkaar als slaaf. En die vrijheid, die betekent, als we kijken in het kader van deze Galatenbrief, is het die vrijheid van slavernij. We zijn bevrijd, de vrijheid is de vrij zijn van slavernij. En bij die Galaten waren allerlei ijveraars voor de wet aan de gang, om het zo maar te zeggen. Die spraken hun visie uit en die probeerden die Galaten dus af te brengen van het leven van in vrijheid in genade onder de wet eigenlijk, onder de Torah. En ze kwamen met hele mooie woorden. De Galaten lieten zich daar een beetje door betoveren. En zo waren die judaïstische dwaalleraren, die kwamen met misschien prachtige dingen. Het lijkt allemaal mooi, het leek allemaal zo mooi, maar ze werden zo onder de wet, onder de Torah gebracht. Maar dan als werken, als werken die dan toegevoegd moesten worden, als het ware, aan de genade. En zo werd de genade ook eigenlijk weggenomen als leefomgeving, als leefklimaat. En zij vielen eigenlijk daarmee uit de genade. Want dat is heel wonderlijk. Als we heel even kijken in dat vierde vers van Galaten 5, want dat heeft er alles mee te maken. Dan staat, uit de genade vallen jullie. Wat betekent dat? Want dat is altijd iets dat binnen gemeentes op een andere manier wordt uitgelegd. Als er dan gesproken wordt over uit de genade vallen, dan zegt men dat meestal van mensen die in hun gedrag niet meer leven naar het woord, maar een losbandig gedrag gaan vertonen. Werken van het vlees. En zoals wel eens gezegd wordt, weer de wereld ingaan of teruggaan de wereld in. En dan wordt er gezegd, ja, ze vallen uit de genade. Maar dat is het eigenlijk niet. Meestal wordt er dus gedacht dat een vallen uit de genade het verbreken van de wet is. Het breken van de wet is. Dus niet meer leven, zoals Paulus ook in dit stukje zegt, van dat die wet in één woord vervuld wordt in het liefhebben van de naaste als jezelf. Nou, en daar waar mensen de wet verbreken, daar glijden ze uit in een vleeselijke, losbandige levenswandel. En dan wordt er gezegd, ze vallen uit de genade. Maar het is precies andersom. Want het vallen uit de genade hier in de Galatenbrief betekent dat mensen juist heel ernstig gaan proberen zich aan de wet te houden. Ze verschuiven dus van een leven in genade, in het leefklimaat van genade, naar een leven in een klimaat van wet, wetticisme. Dat is eigenlijk uit de genade vallen. En dan kunnen mensen misschien op het oog heel netjes leven, maar als dat een leven is in wetticisme, dus proberen te voldoen aan de regeltjes, proberen te voldoen aan de wet vanuit jezelf, dan is dat eigenlijk tegelijkertijd een vallen uit de genade. Dat betekent het hier eigenlijk. Dus het is net anders dan vaak gedacht wordt. Dus het is dan niet het breken van de wet, maar het is juist het houden van de wet. Dat is juist hier het uit de genade vallen. Want we zijn tot vrijheid geroepen. Paulus zegt, voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Dat wil zeggen, vrijheid van slavernij. Vrijheid van de slavernij onder de zonde. Vrijheid van slavernij van onder de wet. In de vrijheid van de genade om God te dienen. En om van daaruit elkaar ook te dienen. Dient elkaar als slaaf. Hoe? Door de liefde. Door de liefde. Dat is hoe wij elkaar kunnen dienen. Maar we dienen God en daarin dienen wij ook elkaar. Dat is de hoofdmoot. Want je kan ook heel erg bezig zijn andere mensen te dienen, maar dan kan het zo zijn dat je meer bezig bent een slaaf van mensen te worden dan dat je God dient. Maar in het dienen van God dien je de ander. En dat is eigenlijk de lijn. En dan zegt Paulus dus, jullie werden tot vrijheid geroepen. Ze waren helemaal vrijgemaakt van misschien hun religieuze principes waar ze in leefden. Want er waren heel wat, die waren groepen uit puur heidendom onder die gelaten. Maar die hadden misschien de afgoden gediend. Hè, religieuze principes. En er waren ook joden bij. En die waren ook bevrijd van hun religieuze principes. Namelijk al wat in de Torah was opgenomen waar ze aan moesten voldoen. En dat schakelt Paulus. Hè, al die religie schakelt Paulus op één lijn in deze brief. Dat hebben we in het vierde hoofdstuk met elkaar gezien. Nou, daarvan waren al die gelaten, of het nu Joden waren of Grieken, dat doet er eigenlijk niet meer toe. Maar daar waren ze van bevrijd. En in die vrijheid, nou, hoe maak je nu, om het zomaar te zeggen, gebruik van die vrijheid? Of hoe sta je echt in die vrijheid? Is dat weer opnieuw dan die gebondenheid, maar dan onder de wet van Mozes? En dat was voor die gelaten zo, die bevrijd waren juist van al die religieuze inzettingen van hun afgoderij, van hun afgodendienst. En wat gebeurde er? Ze lieten zich weer in slavernij brengen. Ze waren bevrijd van slavernij. Ze waren in de vrijheid gekomen. En nu kwamen die judaïstische dwaalleraren en die brachten hen opnieuw in slavernij onder de wet van Mozes. En onder judaïstische inzettingen, tradities. En dus het was eigenlijk, daarmee laat Paulus ook zien dat hun gedrag eigenlijk zo onlogisch was. Ze waren bevrijd uit slavernij. Ze waren geroepen om vrij te zijn. Vrij te zijn juist van zo'n juk. En wat deden ze? Ze werden teruggevoerd onder het juk van de wet. Nou, dat is het merkwaardige eigenlijk bij die gelaten. Hè? En daarom zegt Paulus, want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, maar dient door de liefde elkaar als slaaf. Dat is werkelijk die vrijheid waarin we leven. Hè? Dat we elkaar kunnen dienen door de liefde van God die in ons hart is gekomen. Hoe? Nou, dat kan alleen maar door de geest. Hè? Want het kopje vanavond is ook, wandelt in de geest. Dat wil zeggen, dat is niet ergens dat je steeds met je hoofd in de wolken loopt of zo, zweverig ver weg. Maar wandelen betekent wandelen in de kracht van de geest. Want die geest in ons, die geest van God in ons, is die werkzame kracht van God die ons doet wandelen en leven tot zijn eer. En daarin kunnen we ook elkaar dienen door de liefde als slaaf. En die liefde van God, daarin kunnen we alleen maar dienen als we die geest van God in ons hebben. En anders kan het nooit die liefde van God zijn. Want met die geest is ook die liefde van God in onze hart uitgestort. En dat is wat Paulus ook in Romeinen 5 duidelijk leert. Hè? Romeinen 5 en dan daarna Romeinen 8, hè? Bekende hoofdstuk van de geest van God. Waarvan Paulus zegt, nou, die geest is in ons en daarom is ook die liefde van God in ons. En door die liefde van God in ons, door die kracht van de geest, kunnen we werkelijk leven tot zijn eer. Kunnen we werkelijk wandelen in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dat is, gebruik dat dan niet als aansporing voor het vlees. Hè? Mensen leggen wel eens de genade helemaal verkeerd uit door te zeggen, nou ja, we zijn gered in genade, we zijn helemaal vrij. En dan achten ze zich vrij om alles te doen wat tegen God ingaat. En dan kom je met al die werken waar we nog op komen, al die werken van vers 19 tot en met 21... Dan komen die zaken naar voren, hè, waarvan Paulus zegt, openbaar nu zijn de werken van het vlees, welke dan ook zijn, echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, onenigheden, sekten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke, waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. Nou, dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat. En je wordt er een beetje treurig van als je die lijst leest. Alleen al. He, daar word je niet vrolijk van. Al die werken van het vlees. En die zin, die laatste zin van vers 21, hè? Het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. Daar komen we nog op, misschien niet vanavond, maar dat komt natuurlijk nog aan de orde, hè, wat dat betekent. En dat is ook onlangs alles aan de orde geweest. Maar die vrijheid, zegt Paulus dus, is niet een aansporing voor het vlees. Hè, dat, zo leggen de mensen de genade wel eens verkeerd uit. Dat ze dan dus in die dingen die ernstige zonden die Paulus daar aanwijst in deze verse, dat ze dan daar maar hun gang in kunnen gaan. Nou, dat is natuurlijk niet de genade. Daarvoor hebben we die genade niet ontvangen. Niet voor losbandigheid. Maar we hebben de genade ontvangen die in ons werkt. En die genade is zijn geest en die werkt in ons tegen het vlees. En dat is de tegenstelling hier. Hè? Het vlees tegenover de geest. En de geest tegenover het vlees. Hetzelfde eigenlijk als Romeinen 8. Een hoofdstuk wat je er zo naast kunt leggen. En dat is wat Paulus hier ons duidelijk aanspreekt. Kijk, die vrijheid. Bij die Galaten namen ze die vrijheid om weer onder de wet te gaan leven. Om onder de wet te gaan leven. Maar dat is ook niet de bedoeling. Dat is ook niet de bedoeling, want dat is ook vleeselijk als je weer onder de wet gaat leven. Als je gaat proberen je aan die wet te voldoen, ga het maar niet proberen. Hè? Ongelovigen die zullen zeker ontdekken dat het niet lukt. Maar gelovigen, als die het uit zichzelf gaan proberen, je zal ontdekken dat het niet lukt. Het wordt alleen maar eerder erger. En je geeft er bovendien nog veel aandacht aan. En dat is eigenlijk iets dat hier in dit stukje ook zit. Hè? Vers 16, daarin zit eigenlijk het geheim voor ons als gelovigen. Want wat zegt Paulus? Ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Dat is eigenlijk de sleutel. Hè? Hij zegt dus heel positief, om het maar even zo te zeggen. Wandelt in de geest, richt je daarop. Strek je daarnaar uit. En als je daarnaar uitstrekt, naar die wandel in de geest, en je gaat wandelen in de geest, dan krijgt dat vlees geen kans meer. En dat is wat we zouden doen. We zouden dat vlees volledig negeren. We zouden het links laten liggen. We zouden er geen aandacht aan geven. Maar op het moment dat je er aandacht aan gaat geven, hetzij om te voorkomen dat je verkeerde dingen doet, hetzij om heel ernstig te proberen aan het goede te voldoen van de wet. Op die twee manieren ga je heel veel aandacht aan je vlees besteden. En wat gebeurt er dan? Dan word je een ellendig mens van. Daar word je een ellendig mens van. Want je gaat ontdekken dat je wel het goede wil doen. Romeinen 7. Hè? Je wil wel het goede doen. Maar je ontdekt dat het kwaad erbij ligt. En je erkent misschien wel dan met je verstand. Wat de Tora zegt dat het goed is. En hij is heilig en rechtvaardig en goed. Dat is zo. Maar je ontdekt dan dat er een andere wetmatigheid in je werkt, namelijk die van de zonde. En die zorgt ervoor dat het niet lukt. En dat is een leven eigenlijk onder wat beneden het niveau wat Paulus hier aanbrengt. Hè. Leven in die vrijheid van de genade. Dan ga je je uitstrekken naar een wandel in de geest. En dan laat je het vlees volstrekt links liggen. Dan besteed je daar geen aandacht aan. Nee, je gaat steeds meer je tijd en aandacht en energie richten op die dingen van God. Op de dingen van de geest. He, op de dingen die uit zijn woord naar je toe komen. En naarmate je dat God het geeft, dat je daarin groeit. Dat je je uitstrekt naar die dingen van de geest. En dat is waar we toe aangespoord worden. Wandelt in de geest. Naarmate je dat meer en meer doet, krijgt het vlees minder en minder kans om zijn begeerte te vervullen. He, dat zegt Paulus ook hier in vers 16. En je volbrengt in geen geval de begeerte van het vlees. Zie je, dat is eigenlijk het geheim. He? En broeder legde dat ook even heel mooi neer. Van als je in een bepaalde ruimte hebt. Als je een bepaalde ruimte hebt. Dan kan er maar één kracht in die ruimte dominant zijn. He, bijvoorbeeld, we hebben hier op aarde de zwaartekracht. En die kunnen we niet zomaar 1, 2, 3 opheffen. Of je moet een enorme tegenkracht gaan ontwikkelen, waardoor je die zwaartekracht opheft en je van de aarde weg kunt komen. Maar zolang je dat niet doet, dan valt alles naar beneden, naar die aarde. En is die kracht heersend. Nou, zo is het ook met geest en vlees. Het kan nooit tegelijkertijd in ons leven overheersend zijn. Maar naarmate de geest van God in ons leven de heerschappij krijgt, regeert in ons leven, zoveel minder kan dat vlees de kans krijgen om zijn begeerte te vervullen, om toe te slaan enzovoort. Dus dat is het één, als het één werkt en dominant is, dan krijgt het ander gewoon niet de kans. En dat is eigenlijk het geheim. Links laten liggen, volstrekt negeren. We zeggen ook wel eens voor dood houden Of zoals Paulus in vers 24 zegt, die van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en de begeerten. Nou, dat is wat we zouden doen. En dat is een feit, hè? Dat staat hier ook als een feit. Kruisigen het vlees. Dus daarvoor kun je niet zeggen, dat is eens voor altijd in het verleden. In principe is dat wel gebeurd, want we zijn samen met Christus gekruisigd. Maar dit is voor ons dagelijks leven. Dit is voor elke dag. Het is een feit wat niet aan tijd gebonden is. En daarmee rekenen. Dat we dood zijn voor de zonde. Dat is ook zo'n principe wat hier heel dicht tegenaan ligt. Dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Levende relatie. Dat is weer hetzelfde als wandelen in de geest. En op hetzelfde moment volbreng je niet de begeerte van het vlees. En probeer maar niet je vlees te verbeteren, want dat is niet te verbeteren. Dat vlees doet niets anders dan begeren. En dat is vandaag zo. En dan denkt u, ja, dat was 20 jaar geleden zo. Nou, ik moet u dan echt zeggen dat het over 20 jaar nog net zo is. Dat vlees, er valt niks aan te verbeteren. Vandaar dat het ook gekruisigd is. En moet worden. In de praktijk. En dat is wat eigenlijk die bevrijdende boodschap is van de Galatenbrief. En het gevaar voor die Galaten was, ze hadden die vrijheid leren kennen. Maar zij keerden weer terug onder slavernij, onder de wet. En dan krijgt die zonde ook weer een kans. Want die wet gaat jou aanspreken op al die dingen die niet moeten. Maar die gaat jou aanspreken op wat niet moet. En op het moment dat jij erop aangesproken wordt, word je erop geattendeerd en gaat het als het ware leven. Paulus zegt dat toch ook in Romeinen 7. Hij zou niet van de begeerte hebben geweten als de Torah niet zei, je zult niet begeren. Het 10e gebod. En dan zegt Paulus heel eerlijk, uit zijn eigen leven had hij zelf zo ervaren. Hij zegt, ik zou niet van die begeerte geweten hebben als de Torah niet zei, je zult niet begeren. En op het moment dat hij erop geattendeerd werd, ontdekt hij bij zichzelf en in zichzelf die wetmatigheid van de zonde en van het vlees, wat hem de andere kant optrok. Nou, jullie werden tot vrijheid geroepen, zegt Paulus, vers 13. Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, maar dient door de liefde elkaar als slaaf. En die liefde, dat is natuurlijk waar het om draait. Hè? En zij zouden van die vrijheid dus op een geestelijke wijze gebruik maken, niet op een vleeselijke manier. En vleeselijke manier, dat is ook, naast al die akelige dingen die in vers 19 tot 21 staan, is ook het je proberen te houden aan de wet. En aan de judaïstische tradities eventueel. Dat is ook een vorm van vlees. Hè? Die vrijheid gebruiken voor het vlees. Maar hij zegt, dient door de liefde elkaar als slaaf. Wij zijn in feite vrije mensen geworden. Hè? En die geweldige vrijheid die is ook zo omdat wij vrije toegang hebben tot de Vader. Dat is een bijzondere genade. Dat staat in Efeze 2. Zullen we het even met elkaar opzoeken. Efeze 2 vers 18. En dat is toch heel bijzonder hoor. Want destijds onder het Jodendom was er geen vrije toegang tot God. Maar ging dat via de priester, hoge priester in de tempel. En moest een heiden helemaal naar Israël gaan, naar Jeruzalem, naar de tempel en naar de priester. Om enige toenadering te kunnen krijgen tot de God van Israël. Maar nu voor de gemeente het lichaam van Christus is het toch heel anders. Dat wat in Efeze 2 vers 18 staat. En er wordt gezegd, ik houd even bij dit vers nu. Want door hem, dus door onze Heer, hebben wij beiden, dat zijn die twee groepen, uit de Joden en uit de natieën, in één geest de toegang tot de Vader. Dat is bijzonder. We hebben vrije toegang tot de Vader. We kunnen hem naderen in gebed de hele dag door. Of het nu 's ochtends vroeg is of 's avonds laat. Maar we hebben vrije toegang tot de Vader. En we zijn zonen van hem. En als zonen van hem zouden we ook geleid worden door de geest. Dat is het kenmerk ook van de zonen. Degene die geleid worden door de geest van God, die zijn zonen van God. En daar, Paulus spreekt in dit stukje over, geleid worden door de geest. Nou, die genade en die overstromende liefde is ons ten deel gevallen. En dat is eigenlijk zo bijzonder, want je verwondert je erover. Ja, waarom ik wel? En waarom mijn buren niet? Of waarom die en die niet? En ik wel? Dat vraag je regelmatig verwonderd af. En toch is het zo. God heeft ons geroepen. En dat was niet op grond van iets van ons, maar dat was allemaal uit hem. En dat was allemaal zijn initiatief. Hij had ons al op het oog voor de nederwerping van de wereld. Ongelooflijk. En dat is juist iets om te geloven. Hè. Ik gebruik vaak het woord ongelooflijk. Maar dan bedoel ik natuurlijk juist iets om blij mee te zijn. Want dat geloven wij. Hè. Dat geloven wij. En dat is heerlijk. Hè. Dat is evangelie. Gods liefde en Gods genade. Nou, dus het is niet meer zoals bij Israël allerlei wetten en voorschriften. Waarin van alles geregeld is. Maar wij weten ons in gebed omgeven door zijn liefde. En dat is geweldig, hè? Door zijn liefde, daar zijn we helemaal in ondergedompeld, als het ware. En dat blijft ook zo, hè? Hij is ons altijd nabij. Dat is bijzonder, dat je dat beseft, dat hij nabij is. En er zijn wel eens momenten dat dat besef misschien wat minder aanwezig is, of wel eens even wegvalt door druk van de omstandigheden, of wat dan ook. En dan kan je dat besef wel eens even kwijt zijn. Maar steeds opnieuw zegt hij ons dat aan in zijn woord. Hij is nabij. Hè? Hij omgeeft ons. En we vallen nooit buiten zijn liefde. We vallen nooit buiten uit zijn hand. En dat is altijd weer wat je beseft. Hè? Hoe de dag ook geweest is, aan het eind van de dag kun je vader danken dat ook die dag je volledig in zijn hand was. Ondanks wat er gebeurd is. En soms gebeuren er hele moeilijke dingen. Verdrietige dingen. Maar ook dan beseffen wij dat we in zijn hand zijn. En niemand kan ons daar ooit uitroven. Hè? Maar het is wel zo, als we spreken over de vrijheid, dat er nogal wat gelovigen zijn die die vrijheid verkeerd uitleggen. En daar op een andere manier gebruik van maken dan de bedoeling is. Dan gaat het om die vleeselijke begeerte, dan laten ze dat de vrije loop. Maar dat is niet onze vrijheid, daarvoor zijn we niet geroepen. En dat brengt ook geen vrede in je leven. Dat brengt alleen maar onrust. Zoals die judaïsten onder die galaten. Ze kwamen met de wet, maar wat kwam er tegelijkertijd mee? Onrust. Het verbrak de rust. Het verbrak de vrede. Er kwam onrust. Want als dat komt, dan komt er ook tegelijkertijd strijd. Hè? Als het een omgeving is van wetticisme, waar wettische mensen zijn, dan is er ook strijd. Dat is absoluut wat erbij komt. En dat is al een kenmerk van dat er iets niet klopt als er zoveel strijd is. Hè, dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Dus men vat het nog wel eens verkeerd op, hè? Maar ons gedrag zou zijn geleid door de geest van God. En als we onze positie bewust zijn, hè, als apart gezette mensen, als heiligen, als geliefden van God, als we dat ons bewust zijn, dan zal dat ons ook wijzen op een leven wat tot eer is van hem. En nou kunnen we niet, en dan kunt u gelijk zeggen, ja, we kunnen niet zonder fouten leven, we leven niet zonderloos. Dat is zo, dat is zo. En het kan er ook best wel zo zijn dat God sommige dingen die wij moeilijk vinden in ons leven, dat God die dat in ons leven laat zitten. Want Paulus had ook een doorn in zijn vlees. En het was opdat hij niet hoog opgetild zou worden. In de vertaling staat dan opdat hij zich niet al te zeer zou verheffen, staat in de NBG-vertaling. Maar onlangs kwam ik erachter dat het eigenlijk staat opdat hij niet hoog opgetild zou worden. Door dat wat hij had ontvangen, die geweldige onthullingen. Maar hij had toch een doorn in zijn vlees. En het was opdat hij zou blijven een apostel die ootmoedig is in zijn leven en in zijn wandel. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. En het kan best zijn dat God in ons leven dingen laat zitten die moeilijk zijn, wat het dan ook maar is. Maar om ons erop te wijzen dat wij als gelovigen wandelen in een ootmoedige gezindheid. En dat is ook wat we zouden doen. Hè. Dient elkaar als slaaf door de liefde. Nou, als we de brieven lezen, dan zien we steeds weer dat aspect daarbij van ootmoedigheid. Hè? Als Paulus op onze wandel wijst, dan begint hij eigenlijk op diverse kenmerkende punten. Denk aan Efeze 4, maar ik denk ook aan Filippenzen 2. Dan spreekt hij over ootmoedigheid. En dan begint hij te spreken over de wandel. Dus dat is een grondgegeven, hè? Dat is een basisgegeven eigenlijk. En als gelovige, ik herhaal het nogmaals, ik heb het wel vaker genoemd, maar broeder Nog merkte op een gegeven moment op, onze, dus concordante broeders, onze belangrijkste fout is trots. Dat wij trots zijn op dat wat wij mogen weten, maar u hoort in dat mogen dat het genade is. Dat mogen wij weten en nochtans overkomt het ons. En dat zei broeder Nog zelf, die zoveel op tafel heeft mogen leggen van die heerlijkheid. Hij zei, onze belangrijkste fout is trots. En trots is wat ingaat tegen ootmoedigheid. Want als je trots bent, ga je automatisch boven de ander verheffen. Terwijl in ootmoedige houding je de ander superieur acht aan jezelf. En als we eerlijk zijn als gelovigen, dan hebben we allemaal die momenten wel gekend. Dat we ons toch een beetje trots voelden, dat wij het toch beter weten dan de ander. Ja, wacht even, dat is genade hoor, dat is genade. Dat we dat hebben mogen ontvangen. Dat is alleen maar genade. Alles. En ook als wij in onze wandel kunnen leven tot eer van God, want dat is eigenlijk ook de hele inleiding op dit stukje over de wandel, maar dat geldt ook voor de Romeinenbrief, dan wordt daar eerst neergelegd Gods genade als basisprincipe voor onze wandel. Het is zijn genade. En als wij kunnen leven tot zijn eer, is dat zijn genade. Dat is niet iets waar wij onszelf op kunnen beroemen. He, dat hoor je dan mensen wel eens zeggen van, ja, ik wandel al zoveel jaar, nou, als het zo geformuleerd wordt, dan denk ik al, ik wandel al zoveel jaar met de Heer. Ja, wacht even, het is genade. Dat je zoveel jaar en met de Heer mag wandelen, dat is genade. Dat is wat we ons bewust zouden zijn. Hè. Romeinen 8 wordt ook ingeleid door die geweldige uitroep, wat zal mij bergen uit het lichaam van deze dood, ik alleen nog mens, genade doet het. Dat is de basis voor onze wandel. Genade. En als we gaan wandelen, dan ontdekken we, hoe langer hoe meer, omdat het licht van Gods woord op ons leven valt. We wandelen dan in zijn licht. En dan kunnen het ook zijn dat er hier en daar wat donkere plekjes zichtbaar worden. Dat we hier en daar tekort schieten. En dat we nog wel eens misschien toch een beetje trotse gedachten hebben. Maar dan is die genade, hè? Die genade van de Heer, die ons corrigeert en ons wijst op, ja wacht even, het is van hem ontvangen. Hè? Zei Paulus toch ook tegen die Corinthiërs, alles wat jullie hebben ontvangen, dat is dus ontvangen. Hè? Daar heb je niks voor kunnen doen. Al wat je hebt, dat heb je ontvangen van hem. Dat is allemaal genade. Nou, dat is wat ons elke keer bewust zijn. Hè? Dus alleen wat uit liefde gebeurt, is juist en God welgevallig, omdat de liefde van God, beantwoordt aan Gods wezen. Hè? God is letterlijk geest. God is geest. En die geest van God die werkt in ons, die woont in ons. En alleen door die geest van God kunnen we werkelijk echt lief hebben. Echt die ander de ruimte geven. Echt die ander, hè, dat die ander zich bij ons veilig voelt. Dat hij zich bij ons thuis voelt. In ons midden bedoel ik dan, hè, in de gemeente. Hè, als iemand nou in ons midden is, kan hij zich nou dan in ons midden echt veilig voelen. Kan hij zich thuis voelen in ons midden. Als dat zo is, dan is die liefde van God werkzaam aanwezig. Als vrucht van het evangelie. En als het anders is, ja, dan moeten we ons misschien iets afvragen. Ja, moeten we ons misschien iets afvragen. En Paulus wijst er dus op, ik haalde net aan Filippenzen 2. Hè? Filippenzen 2, laten we dat even met elkaar lezen. Want dat is denk ik ook een fijn stukje wat spreekt over onze wandel. En dan wil ik even met u lezen Filippenzen 2. En dat doe ik ook uit de concordante vertaling. Vers 1 tot en met 4. En er staat, indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige bemoediging van liefde is. Indien er enige gemeenschap van geest is. Indien er enig mededogen en medelijden is. Maakt mijn vreugde compleet. Doordat jullie eensgezind zijn. En daar staat, als je het heel letterlijk zou kunnen weergeven, hetzelfde. Hè? Hetzelfde gezind zijn. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. Op één ding gezind. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Nou, dat is een stukje dat ons aanspreekt. Hè? En Paulus die constateerde een aantal dingen, kennelijk, hè, als je vers 1 leest. Hè, indien dat en dat er is, dan zegt hij, maak mijn vreugde compleet. En dan wijst hij toch even een aantal dingen aan die hij kennelijk bij die Filippenzen zag. Van dat jullie hetzelfde gezind zijn, dezelfde liefde hebben. En dan ziet u hier die eenheid, hè, die naar voren komt. Eén van ziel. Hè, dat is die. Paulus heeft het in Efeze 4 over de eenheid van de geest. En hier heeft hij het over gezamenlijk ziel, eigenlijk, hè, staat er. Gezamenlijk. Dus dat ook in de ziel van ons, in de ziel van ons als gemeenteleden, hè, als gemeente, dat we op datzelfde uit zijn. Hè? Eén van ziel. Dat we allemaal in diezelfde richting staan. En dat is wat diezelfde geest ook uit zou werken in ons midden. Hè? Op één ding gezind. Hè? Op hetzelfde gezind zijn. Hè? Op één ding gezind. Hè? Het gaat hier drie keer over. Valt dat woord gezindheid. Hè? In feite. Hè? Twee keer letterlijk, maar dan ootmoedigheid. Nou, dat is ook een gezindheid. Ootmoedige gezindheid. En daar waar er verdeeldheid is, en dat was bij de Korintiërs erg aan de hand, zou dat ons heel ootmoedig maken. Hè, van, is er dan iets bij mij wat bijdraagt aan die verdeeldheid? Dan wil ik dat, hè, dan wil ik daar mee bezig zijn, om dat te ontdekken, van hoe kan dat? Hè, dat er verdeeldheid is. Is er dan iets bij mij? En want hier staat in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Dat is die ootmoedigheid, hè? Paulus vult dat in met elkaar superieur aan jezelf achten. Dat betekent jijzelf omlaag, hè? Want het woord ootmoedigheid heeft te maken met laag. En die ander juist omhoog. Die ander juist dragen. En dat is eigenlijk dezelfde gedachtegang als in Efeze 4, hè? Vers 1 tot en met 3. Dat is eigenlijk dezelfde gedachtegang. Elkaar dragen door de liefde. En er wordt ook het woord ootmoedigheid genoemd. Hè? Ootmoedige gezindheid. En als dat zo is, ja, dan is er ook vrede. Dan is er ook niet meer merkbaar de onderlinge onrust. Hè? Want vrede, ja, als dat er is, dan is dat verzoening. En dan, als er geen vrede is, is er dus onrust. Dus al die dingen, dat hangt natuurlijk met elkaar samen, hè? U ziet dat, hè? En dit is dan wat Paulus zegt tegen die Filippenzen, eigenlijk als een van de eerste dingen over hun wandel. En dan gaat hij het voorbeeld geven, het eerste voorbeeld uit deze brief van Christus Jezus zelf, die in ootmoedigheid, gezindheid, die weg is gegaan, hè, die diepste weg zelfs, de dood, hè, de dood van het kruis. En eigenlijk is het bijzonder dat Paulus hier in feite eigenlijk niet echt iets noemt van het aardse leven van onze Heer, maar wel zijn gezindheid. Dat stelt hij ons wel voor ogen. Als het gaat om zijn vernedering, dan haalt hij, door de geest geleid, door God geleid, haalt hij heel sterk die ootmoedige gezindheid van de Heer naar voren als voorbeeld voor ons. Hè? Hoe wij ook met een hemelse roeping, we zijn al gezet te midden van de hemelingen, en geroepen tot een geweldige bediening, hebben we ook zondag weer gehoord, maar nu hier op aarde zijn we nog, staan we met onze voeten op deze aardbodem. En wat is dan ons kenmerk? Ootmoedige gezindheid. En dat is eigenlijk waar de basis voor onze wandel, hè, voor ons zijn. En Bij de Heer ging het zelfs zo diep dat hij gehoorzaam is geworden aan tot aan de dood. Ja, de dood van het kruis. Het kruis, hè? Dat is belangrijk. Dat is zo belangrijk. Paulus spreekt regelmatig over het kruis, hè? En als hij het kruis noemt, dan gaat het om de uitwerking in feite van die boodschap van het kruis. Het woord van het kruis. En dan is het natuurlijk zo dat bij de andere apostelen ook iets over het offer van de Heer wordt genoemd en over zijn bloed. Maar Paulus spreekt over het kruis. Hij gebruikt het woord kruis. Stauros. En dan gaat het om de uitwerking van het kruis. Telkens weer in zijn brief, hè, komt dat terug. Dus dat is bij Paulus heel belangrijk, want dat is de grote scheidslijn, als het ware. Daarmee trekt hij de grote scheidslijn tussen oud en nieuw. Het oude is meegekruisigd en daarna komt dat nieuwe tevoorschijn. En dat is wat hier ook in Galaten natuurlijk aan de hand is. Hè. Vlees tegenover geest is dat oude, maar dat gaat aan de kant. En we hebben het vanavond al gelezen, wij kruisigen het vlees, heeft het kruis al geklonken. Wij kruisigen het vlees, het oude, opdat het nieuwe, die geest, die werking van die geest, in ons, dat naar voren gaat komen. En dat is eigenlijk heel wonderlijk dat God dan ons oude lichaam toch wil gebruiken door zijn geest als instrument in zijn hand. En dat is dan het nieuwe. Het is heel wonderlijk dat God dan toch door het oude lichaam heen, dat oude lichaam gebruikt om in zijn dienst te zijn. Nou, dus dat kruis is heel belangrijk en dat is wat ook al in, als we even teruggaan naar Galaten 5, ook in dat 11e vers al geklonken heeft, hè? De valstrik van het kruis. Dus we zien ook in hoofdstuk 5 hier, zien we dat kruis dus heel sterk naar voren komen. Weer als een kenmerkend punt in dit hoofdstuk. En dus niet alleen hier, maar ook in hoofdstuk 2 heeft dat geklonken, in hoofdstuk 3 heeft dat geklonken. En hier klinkt het weer. En het eind van dit hoofdstuk ook. Dus dat is een heel belangrijk gegeven, die boodschap van het kruis. De doorwerking, hè, daarvan. Nou, en dat is dan de basis voor onze wandel. En dan geeft Paulus in vers 14 aan, hè, dienen, hij is bezig met het dienen van elkaar door de liefde, hè, het dienen als slaaf. Dat is wat de Heer ons dan, hè, dan zijn we in dienst van de Heer, hij is Heer, Christus Jezus is Heer en wij zijn slaven. En we dienen als waren wij slaven. En u weet wat het beeld van een slaaf in die tijd, wat dat betekende. Dan ben je gewoon lijfeigene, dan heeft die Heer gewoon beschikking over je. En dan, dan zegt de Heer van oké, ga dat maar doen, of dat doen, of dat doen. En dan is het een zaak om het te doen. Dat is in feite dat je bezig bent zonder dat je daar zelf naar de Heer toe inspraak in hebt. En dan staat er, want heel de wet is in één woord vervuld in liefhebben zul je je naaste als jezelf. Hè, en je naaste, dat is degene die je het meest naast staat. En dat zijn de medegelovigen om je heen. De broeders en zusters waar je mee te maken hebt in de gemeente. Dat zijn je naasten. En dat is wat in feite in Leviticus in de wet al aangegeven werd. Alleen het ontbrak aan de kracht om dat te kunnen volbrengen. Bij Leviticus ging het natuurlijk om de Israëliet. Die dan omging met zijn medevolksgenoten. Maar de kracht ontbrak door het vlees. De wet was krachteloos door het vlees. In het vlees werkte de zonde. En dan gaat het erom, nou, wie is je naaste? Je medegelovige in ons geval. En waar gaat het dan om? Nou, liefhebben. En daar zit eigenlijk alles in. Iemand heeft wel eens gezegd, van, nou, die vrucht van de geest, die begint met liefde. En daar zit eigenlijk alles in. Alles wat dan volgt, dat komt eigenlijk uit die liefde voort. Hè? En liefhebben zul je naast als jezelf. Als je kijkt wie in de hoogste instantie je naaste is, je naaste enkelvoud, in hoogste, dan is dat de Heer zelf. Hè? Want hij is die Samaritaan. U kent die gelijkenis wel. En dat is eigenlijk heel wonderlijk. Want aan het eind, dan laat de Heer zien dat de naaste van degene die langs de weg lag, van die moordenaar, of nee, van diegene die in rovershanden was gevallen, die daar half dood langs de kant van de weg lag, de naaste was die barmhartige Samaritaan. Dat was de naaste van degene die aan de kant van de weg lag. En dat was eigenlijk de Heer zelf. Want de wetgeleerden vroegen het aan hem en die ontbrak het aan kracht, dat had hij gemerkt, om werkelijk alles te kunnen volbrengen. En hij vroeg aan de Heer, ja, wie is dan mijn naaste? En de Heer maakte eigenlijk in dat verhaal duidelijk, in die gelijkenis duidelijk, dat die wetgeleerde eigenlijk langs de kant van die weg lag, hulpeloos, en dat hij als die Samaritaan voorbij kwam. En het is het wonderlijke dat hij blijkt als Samaritaan de naaste te zijn van degene die aan de kant van de weg lag. Want zo eindigt dat stukje in Lucas 10. Hè? Dus eigenlijk in hoogste instantie is de Heer onze naaste. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons, net als die man die aan de kant van de weg lag, hè, van Jeruzalem naar Jericho. Hij heeft ons uit die situatie getild. Prachtige gelijkenis natuurlijk. En daarvan afgeleid, natuurlijk, allen die in Christus zijn, al die gemeenteleden die we ontmoeten, onze broeders en zusters, dat zijn onze naasten. En dat is, zo is Paulus hier ook mee bezig. Hè? En in andere gedeeltes, Romeinen 13 bijvoorbeeld. Liefhebben zul je je naaste als jezelf. Bij de Israël nogmaals is het die volksgenoot. En bij ons is dat dat medelid van het lichaam van Christus wat wij ontmoeten. En die liefhebben, ja, mensen proberen dat. En als mensen niet geloven en ze proberen dat vanuit humanistisch oogpunt, dan is dat misschien heel mooi, maar dan is dat tot eer van de mens zelf. Hè? Maar als we de ander kunnen liefhebben in het lichaam van Christus, dan is dat tot eer van hem. En daarin dienen we hem. Hè? En dan zet Paulus daar tegenover, hè? Want Paulus zit steeds met die contrasten. Dan zet hij er tegenover in vers 15. Indien jullie echter elkaar bijten en vereten, kijk uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. Want dat is wat in een situatie van wet, dat is wat in een wetticistische omgeving, hè, als wetticisme de boventoon voert, dan is dat aan de hand. Dan gaan mensen naar elkaar kijken, dan gaan mensen elkaar veroordelen, want die voldoet niet aan dat regeltje van de wet en die voldoet daar niet aan. En ze, hè, als ze dan met elkaar praten, lopen ze over iedereen, hè, dan praten ze over iedereen. En die doet dit fouten, die doet dat fouten, die doet dat niet goed. En bij wijze van spreken, als jij bij hen wegloopt, dan praten ze ook over jou dat jij ook iets niet goed doet. Of ergens niet aan een regeltje of wat dan ook voldoet. He, dat is elkaar bijten en vreten, dat krijg je dan. Onder de wet. He, dan wordt er heel erg veel gepraat over elkaar en dan niet in positieve zin. Want het heeft allemaal een veroordelend karakter. He. Mensen lopen dan elkaar te oordelen. En daar kennen we het woord muggenziften misschien ook wel van. Hè? En op die manier naar elkaar kijken. Maar als je op die manier naar elkaar kijkt, dan blijkt dat niet die liefde de boventoon voert. Want die kan wel juist werken in een omgeving van genade en van liefde. Hè? Dan kun je elkaar in feite niet veroordelen of oordelen. Want dan wijs je naar die ander en u weet wat er gebeurt als je wijst naar de ander. Dat weet u wel. Hè? Ja, dan wijs je in feite nog meer naar jezelf terug waarschijnlijk. Hè? Maar indien jullie echter elkaar bijten en vereten, want dat gebeurt. Hè? En daar proef je ook het zure in. Zuurdeeg, zuur, dat bijt, hè? Zuur bijt. Dat is ook dan dat zure onder de wet. Hè? Dat zuurdeeg. Nou, In Galaten was ook sprake van zuurdeeg, want Paulus zegt, hè, dat was dan het vorige stukje, vers 9, een klein beetje zuurdeesem verzuurt het hele deeg. En dat zei hij niet alleen hier, maar dat zei hij ook bij die Corinthiërs. Waar sprake was van een zeer losbandig leven van iemand. En daarvan zegt Paulus, een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Het blaast het op. En die Corinthiërs waren ook opgeblazen. Ze waren ook opgeblazen. He, maar misschien in een vermeende kennis. Maar er was zuurdeeg. En bij die Galaten was ook het zuurdeesem van wetticisme aanwezig. He. En daarvan zegt Paulus, een klein beetje zuurdeesem doorzuurt het hele deeg. En dat zei hij ook bij de Corinthiërs. Precies dezelfde uitspraak. Als er maar een klein beetje afwijking in zit, dan moet je eens kijken hoe snel dat gaat. Dwaling, afwijking gaat ongelooflijk snel. krijgt de correctie en de waarheid, maar heel langzaam. Hè, de waarheid kan vaak maar heel langzaam doordringen en verder komen. Terwijl dwaling ongelooflijk snel gaat, zuurdeeg. Een klein beetje is al voldoende om een heel deeg te doen opzwellen. Hè, en zuur is dat wat toch afbreekt. Het breekt af. En dat bijt ook, hè? Dat is wat hierin zit. Hè? En die jullie echt elkaar bijten en vereten, kijk uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. En dat is wat dan de tegenstelling is, hè? Als Paulus net heeft gezegd, liefhebben zul je naasten. Dus dit is precies het tegenovergestelde. Als je elkaar bijt en vereten, is geen liefde. Maar dan is elkaar veroordelen, dan is elkaar bijten. Dat doet pijn ook. Dat doet pijn. En woorden kunnen van mensen zo ontzettend bijtend zijn. En mensen hebben soms geen idee wat woorden die ze zeggen bij een ander aanrichten. Dat kan heel lang doorwerken. Als je iemand letterlijk een tik geeft, dat ben je misschien na een paar maanden vergeten. Maar als iemand woorden die niet opbouwend zijn tegen je heeft gesproken of over... Dan moet je eens kijken hoe lang dat blijft. Hè? Dat werkt ook als, zegt de spreuken, hè? Woorden kunnen werken als dolksteken. Laat me even de vertaling aanhouden. Maar denk erom, en daarom wijst Paulus ook zo op datgene wat we spreken. Want datgene wat wij spreken, dat komt dus van binnenuit. Hè? Dat komt van binnenuit, dat is eerst een gedachte geweest. En gedachten hebben ook met ons hart te maken. Dus woorden die wij spreken hebben wel degelijk te maken met iets dat... Ja, dan is iets in ons hart aanwezig wat waarschijnlijk onrustig is. Wat zal het zijn? Maar dat komt ergens uit voort. Hè? En Paulus noemt ook een aantal dingen, maar hij noemt bijvoorbeeld ook het spreken, hè, als ik denk aan Efeze 4... He, bitterheid en dan komt er ook geroep en lastering, maar die bitterheid zit eerst van binnen en eruit voortkomt geroep en lastering. Paulus zegt dat natuurlijk niet voor niks. He, dat kan kennelijk ook onder gelovigen voorkomen, kennelijk. Maar juist daar tegenover staat dan, juist in die verse, de genade. He, als je genade in je hart hebt naar die ander toe, Dan komen er waarschijnlijk geen lastelijke woorden uit en geen bittere woorden. Maar dan komen er genadevolle woorden uit. Daar ben ik van overtuigd. Als die genade in je hart is, die geest in je hart werkt, dan komen er ook woorden uit die spreken van genade. Die mild zijn, die getuigen van liefde. Maar dat is heel anders. En die contrasten zijn heel sterk, hè? Aanwezig. En dat komt ook omdat hier is de tegenstelling geest en vlees. En dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 13, wil ik nog even aanhalen, dan gaan we pauzeren. Hij zegt in Romeinen 13, zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dat ook om goed bij stil te staan, hè. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dus wat ben je aan elkaar verschuldigd? Eén ding, elkaar lief hebben. Dat zegt hij, hè. En dat is denk ik heel ernstig. Want als je elkaar lief heeft, wie de ander lief heeft, en dat is in het verband met gelaten hoor, heeft de wet vervuld. Dat is het complement van de wet. En daar zit dan eigenlijk, en dat is het geheim, daar zit dan eigenlijk die hele wet zit daarin. Maar dan is het niet meer van onder dat jij het probeert zelf. Nee, dan is het door de geest, kun je de ander lief hebben en daar zit eigenlijk alles in wat de wet zegt. Dat is het wonderlijke, want de wet zelf is heilig, rechtvaardig en goed voor de ander. Getuig van barmhartigheid, zeker. En dan zegt Paulus, want jij zult niet echt breken, jij zult niet moorden, jij zult niet stelen, jij zult niet vals getuigen, jij zult niet begeren, en dien er een ander soortig gebod is, het culmineert, komt tot een hoogtepunt in dit woord, jij zult jouw naaste lief hebben als jezelf. En de liefde bewerkt voor de naaste geen kwaad, daarom is het complement van de wet de liefde. Nou, tot zover even. Tot dit moment gaan we pauzeren. Goed, wij gaan verder met onze studie in Galaten. En we hebben voor de pauze even gekeken, of even genoemd, Romeinen 13. Dat is in feite hetzelfde, hè, dat alles daarin zit. Elkaar liefhebben, dat is eigenlijk het complement van de wet, hè. Dat komt daarin uit. Alleen door de geest, door zijn geest, zijn wij in staat om lief te hebben. En dan zit daar in feite al wat de Torah zegt, zit daarin. En dat is het bijzondere weer dan. Hè. En de liefde die bewerkt dus voor de naaste geen kwaad. Het is dus niet allemaal eisen die op ons, zo moeten we dat niet zien, hè? Allemaal eisen die aan ons gesteld worden in de wet waaraan wij moeten voldoen. Nee, het is wandelen door de geest, wandelen in de geest, in de kracht van de geest. En zo, hè, zo komt dan die hele vervulling van de wet tot uiting. En waar het om gaat is, en de studie verwijst dan even terug naar Galaten 5 vers 6... Want in Christus Jezus is nog besnijdenis tot iets in staat, nog vooruit, maar geloof dat door liefde werkzaam is. He, dus geloof werkt door liefde. Dat is die werkzame kracht. De liefde van de geest. He, want waar de geest van God is, daar is vrijheid en daar is ook liefde. En werkelijke liefde, nou, dan gaat het geloof ook echt werken. En in Christus, he, dat is voor ons eigenlijk als gelovigen de situatie. We zijn in Christus. En in de pauze hadden we even een gesprekje zo daarover. En toen zei ook iemand van, als we elkaar in Christus aanzien. Daar waren we natuurlijk mee bezig, hè, even voor de pauze. Elkaar in Christus aanzien, in hem, als gelovigen. Dat is fijn, hè, als je elkaar zo kan aanzien. Als iemand die ook in Christus is. En dan kijk je ook automatisch naar die, op een andere manier naar die ander. En Christus, hè, we zijn in Christus en hij is tegelijkertijd de voltooiing van de wet. Staat in Romeinen 10 vers 4. Hè. Hij is het doeleinde, daar staat er het woord telos en dat betekent niet alleen doel, maar het betekent ook einde. Doeleinde van de wet. Hè, zoals hij wandelde in liefde en daarmee ging hij in feite, zou je kunnen zeggen, boven de wet uit. En tegelijkertijd is hij de voltooiing van de wet. En dus in hem tot voltooiing gekomen. En het oude moest ook verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe. Dat is door het kruis gebeurd. Daar werd ook dat handschrift, zegt Paulus in Colossense 2, het handschrift dat tegen ons getuigde, is aan het kruis genageld. Colossense 2, hè? Dat is denk ik, dat is heel duidelijk hoor. Er staat het handschrift. Hè? God schreef met zijn vinger in die stenen tafelen. Het handschrift dat tegen ons getuigde, dat is aan het kruis genageld, zegt Paulus. Colossense 2. Nou, dat is het einde van het oude. En daarna is daar de nieuwe. En ook de nieuwe wandel mogelijk. De nieuwe wandel onder en in de kracht van de geest. Onder de genade. En dat is heel iets anders dan onder de situatie van wet. En dat is wat bij die Galaten ook aan de hand was, hebben we gezien in vers 15. Als jullie elkaar echter bijten en vereten, kijk uit dat je niet door elkaar verteerd wordt. Of ja, dat je niet door elkaar verteerd wordt, dat bijtende. Mensen onder de wet zijn vaak van zichzelf erg rechtvaardig, want ze vinden dat zij het goed doen onder de wet en dan word je automatisch van jezelf rechtvaardig. He, daar hebben mensen, dat was niet alleen bij de fariseeën zo, maar dat is vandaag de dag nog steeds zo. En mensen die van zichzelf rechtvaardig zijn, die zijn ook vaak heel strijdvaardig. Want die strijden dan voor recht en gerechtigheid. Begrijpt u? En die willen dan ook hun recht halen. He? Sommige christenen die gaan heel ver hoor daarin. Die gaan heel ver om hun eigen recht te halen voor, en desnoods naar de rechter hoor. En dan tot en met de Hoge Raad. Want het was niet rechtvaardig wat hun overkwam. En het ijveren voor de wet, zegt broeder Landersheim, maakt trots en egoïstisch. Het maakt ook trots, hè, want je wordt dan trots op dat jij aan de wet voldoet. Of dat jij je aan de 10 geboden hebt gehouden. Of dat jij elke zondag naar de kerk gaat of een dienst bezoekt of wat dan ook. Dat maakt je trots, daar word je dan op een gegeven moment trots op. Maar daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Hè? Het punt is dat, kijk, de wet zou eigenlijk tot bewogenheid en tot ontferming van die ander moeten leiden. Maar het ontbreekt aan de kracht. Want het is zwak door het vlees. En de kracht in ons, van de geest, die leidt ons juist wel tot innerlijke ontferming. Hè? We hebben het gelezen met elkaar, Filippenzen 2. Mededogen, dat wijst op het innerlijk, hè? Op de ingewanden eigenlijk. Hè? Dat woord heeft te maken met de ingewanden. En die ingewanden, daarvan sprak al in de offeranden het vet. Hè? Het vet moest geofferd worden. En dat zit op de ingewanden van het dier. En dat wijst eigenlijk in het type naar het innerlijk van God, het innerlijk mededogen, het innerlijk ontferming, barmhartigheid van God. En dat ook wij die dat mededogen kennen voor die ander, die bewogenheid die we ook bij Christus zien, hè, bij Jezus zien, als hij onder zijn volk is, die bewogenheid voor die ander, die ontferming, als dat ook bij ons is, dan is dat door de geest gewerkt. Dat is niet van onszelf, maar dat is dan door de geest gewerkt. En dat is weer die vrucht van de geest. En dat is niet iets wat je kan bewerken, want het woord zegt het al, het is een vrucht die groeit. Dat is niet iets wat jij kan bewerken aan jezelf. Nou, Paulus zegt dan, wandelt in de geest en dan volbrengen jullie in geen geval de begeerte van het vlees. Dat is het geheim. Dat is als je bezighoudt met de dingen van de geest, je richt op God. En dat werkt God in je uit, natuurlijk. Maar je richt je op God. Dan hebben die automatisch die begeerte van het vlees krijgen geen kans. En ga je aandacht besteden aan het vlees, ja, dan krijgen die begeerte wel een kans. En dan ga je daar voeding aan geven misschien. En dan, ja, dan gaat het, in het ergste geval gaat het je leven overheersen. Hè? Maar het is net waar je voeding aan geeft. Nou, en dat beste voedsel, daar zijn we vanavond mee bezig. Hè? En dat steeds tot je laten komen. En er zijn talloze fijne studies om te beluisteren, om te lezen. En het gaat er echt niet om, dat denken mensen wel eens, dat je dan ook heel diep moet gaan studeren in het Grieks en het Hebreeuws. Nou, troost u, je voeden met het woord kan op allerlei manieren. En als je je voedt met de woorden van het geloof en van de ideale leer, dat kan gewoon door iets te lezen uit zijn woord. Of misschien is het die dagtekst die je 's morgens in je mailbox krijgt. Dat kan ook net dat woord zijn wat even je dag zet in de goede richting. En je dankt God ervoor. En zo ga je op weg met hem. Nou, he, dat is heel anders. Je dag beginnen met bij wijze van spreken allerlei nieuwsberichten, waar meestal niet zoveel positiefs in gemeld wordt. Maar als je even zo'n, het is maar, misschien maar één tekst, even een gedachte, en dat neem je mee. En dat neemt je mee die dag in. Nou, dan gaat je dag al, begint al anders. He, en zo dan die dag door met hem en door zijn woord. Ja, wandelt in de geest. En daarop richten. Geen aandacht besteden aan het vlees. Alvorens op dit vers nader in te gaan, dan wordt in vers 17, hè, worden we even herinnerd aan de feiten van vers 17. En dat is wat we, als het goed is, heel goed kennen uit ons leven. Want het vlees begeert tegen de geest echter tegen het vlees. En deze nu staan tegenover elkaar, opdat jullie niet dat doen wat jullie ook maar willen. Want als je aandacht gaat besteden aan het vlees, nou, dan gaat dat ook jouw wil beïnvloeden. En dan ga je op een gegeven moment ga je in de lijn van het vlees staan. Dan ga je ook willen wat het vlees wil en dan ga je daarin mee. En nou ja, Paulus die somt dan een rij hierop in vers 19 tot en met 21. Met allerlei hele akelige dingen. Maar dat is als een mens meegaat met het vlees. En Paulus noemt dit. En hij noemde het hier in een brief aan gelovigen. Dus dit kan ongelovigen allemaal voorkomen. Kan allemaal voorkomen. Hè? En misschien moeten we wel zeggen, helaas, komt het ook voor ongelovigen. Helaas, helaas. Hè? Maar dat is een uiting van wat hier in Galaten staat. Hè? Het vlees begeert tegen de geest. Dus wat het vlees begeert gaat altijd tegen de geest in. En het geest tegen het vlees. Nou, en die kracht van de geest in ons is eigenlijk groter dan die kracht van het vlees. En daarom kunnen wij ook leven, en is er wel degelijk zo dat wij kunnen leven tot zijn eer. Kan. Want die kracht van de geest is groter. Het is Gods geest. En God is vele, vele malen groter dan wij zijn. En vele malen veel, oneindig veel krachtiger dan wij zijn. Nou, die kracht van God is in ons. En door die kracht kunnen we dan ook leven. Daar is Paulus mee bezig. Hè? Het vlees begeert tegen de geest en de geest echter tegen het vlees. Dat is onveranderlijk. Dat zijn wetmatigheden. Dat ligt vast. Het werkt altijd zo. Voed je het een, dan zal het een sterker worden in je. En voed je het ander, dan wordt het ander sterker in je. Iemand heeft het wel eens vergeleken met twee honden. Een zwarte en een witte hond. En die zijn met elkaar in gevecht. Nou, die zwarte hond is natuurlijk het vlees. Ga je die voeding geven, steeds maar. En die witte niet. Ja, op een gegeven moment gaat die zwarte hond dat gevecht natuurlijk winnen van die witte. En andersom. Als jij dus die witte voeding geeft, dan gaat die het winnen van die zwarte hond. Nou, zo is het ook bij ons in met die wetmatigheden. Geest en vlees. Wat je voedt, dat wordt sterker. En als het... er wordt dan opgemerkt, dat betekent dat onze wil, want sommige mensen die kennen ook veel kracht toe aan onze eigen wil, hè, alsof onze wil, hè, om te kiezen, sterker is dan Gods wil. Nou, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Onze wil is eigenlijk maar heel zwak. We laten ons vaak leiden door geest of vlees. En dat willen wij dan. En dan denken we in onze leegheid van denken, dan denken wij dat wij zelf een sterke wil hebben. Dat wij dat hebben gewild. Wel nee. Kijk, in Filippenzen 2, dat stukje hebben we gelezen, vers 1 tot en met 4. En dan duurt het ook niet lang dat Paulus zegt dat God het is die in ons werkt, zowel het willen als het werken. Het is God die in ons werkt. Dus als wij iets kunnen willen in de goede richting, om het zo maar te zeggen, en werken... Hè, werken van het geloof is dat dan. Dan is dat te danken aan God in ons leven. Aan zijn kracht. En dan is het dus niet meer iets van onszelf. En dat verootmoedigt ons ook tegelijkertijd. Hè? Steeds weer. En dat is voor sommige mensen misschien wel. Kan het misschien wel eens irriterend werken. Maar als we steeds wijzen op de kracht van de geest. Op de kracht van God. Dan is dat voor jezelf inderdaad verootmoedigend, ja. Want je gaat erkennen dat niet jij je doet, maar dat hij het doet in je leven. En het duurt soms ook voor gelovigen vrij lang voordat ze dat echt erkennen. Voordat de gelovige dat echt in diepte van het hart erkent. Dat je het niet zelf kan, maar dat hij het doet. En dat je dat ook merkt dat hij het doet. Maar dat je ook hem ook de eer ervoor geeft. En dat onze wil is zwak. En wanneer het aan ons zou liggen, zouden we inderdaad met het vlees de wet van de zonde als slaaf dienen. Het zou blijken dat onze wil maar zwak is en manipuleerbaar tot en met. En dat we ons veel beter kunnen laten leiden door de geest. En we erkennen dat we samen met Christus gekruisigd en gestorven zijn. En hoe wandel je daarmee? Dat zoeken wat van Christus Jezus is. Hè? Die tekst in het Filippenzen 2, dat is wat ook ons dan... kenmerkt als gelovige, Filippenzen 2, vers 21. En dat is ook een kenmerk dan van je wandel. En dan hebben we een ander voorbeeld, dat was een Timotheus. Dat is ook zo'n voorbeeld wat ons voor ogen wordt gesteld. Hè? Als je het nou over een goed voorbeeld hebt. Hè? Wie is nou een goed voorbeeld in de Bijbel voor ons? Nou, Timotheus bijvoorbeeld. Dat is een heel goed voorbeeld, wordt door Paulus hier aangehaald. En dan zegt hij... Want ik heb niemand, hè, en dan gaat het over Timotheus, die van gelijk gevoel, die echt bezorgd zal zijn over wat jullie aangaat. Want allen zoeken hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Dus Paulus moet constateren dat veel gelovigen hun eigen belangen voorop stellen, maar Timotheus niet. Timotheus stelde het belang van Christus Jezus voorop. Hè, wat hem, de dingen die hem aangaan, wat... He, waarvan hij zich bewust was geworden wat het werk is van hem in deze dagen. En daar werkte Timotheus graag aan mee. He, de roeping en de opbouw van de gemeente. Opbouw, he, dat is ook nuttig. Dat wat tot opbouw is van de gemeente, dat is ook nuttig, zegt Paulus. He, je kan natuurlijk wel in je vrijheid roepen, en dat deed Paulus ook hoor. Alle dingen zijn mij geoorloofd, en dat is ook zo. Alleen niet alles is nuttig. Maak er gelijk een aantekening bij. Niet alles is nuttig. En dan gaat hij het uitleggen. Wat is dan nuttig? Dat is dat wat is tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is ook je vrijheid. Dat je daarin meewerkt. En als je meewerkt in de opbouw van het lichaam van Christus, dan is dat wat zijn belang is. Hè? En dan zoek je ook dat belang van Christus Jezus. Hè? En als je met elkaar optrekt als gelovigen, zoek jij dan als gelovige ook dat belang van Christus Jezus. Dat belang en niet je eigen belang. En soms loopt dat heel dicht langs elkaar. Hè? Dat kan je wel eens als gelovige hebben. En dan moet je afvragen, ja, ben ik nou hier meer bezig met mijn eigen belang? Of dien ik nu hier het belang van Christus Jezus? En als je daarover twijfelt, is dat goed om daar eens met vader over te spreken. En ik denk dat het dan wel duidelijk wordt hoe het zit. Hè? Maar dat kan soms bij ons zo subtiel zijn. En dat kun je dan. Maar goed, de Heer wijst je daar dan wel op. En dat is voor ons een belangrijk punt. Hè? Doen wij nou de dingen in het lichaam van Christus die werkelijk zijn tot opbouw van het lichaam van Christus? Is dat nou tot opbouw? Wat wij willen, is dat nou tot opbouw van de gemeente? Of wat ik wil, is dat nou tot opbouw? Dat kan je afvragen. En als het opbouwt, dan is het ook nuttig. En dat is eigenlijk de richting hè, die Paulus toch zo duidelijk laat zien. Hij zegt dan in dat hele duidelijke in Filippenzen 2 vers 21. Hè, uitsluitend dat zoeken wat van Christus Jezus is. Geestelijk op geestelijke dingen uit zijn. Hè. En de schrijver haalt hier dan aan je gedachten gevangen laten nemen in de goede zin. Naar de gehoorzaamheid van Christus. De gedachten gevangen laten nemen naar de gehoorzaamheid van Christus. Wat stemt daar nou overheen? Gaat mijn denken nou daarnaar uit? De gehoorzaamheid van Christus. Dat is ook zo'n punt. Hè? En dan gaat het eigenlijk om ons hele leven. Hè? Alles eigenlijk in ons leven, als dat nou in het teken staat van de opbouw van de gemeente en de verheerlijking van God. Ja, dan wandel je en leef je in de geest. En je daarna uitstrekken, hè, is nou alles wat ik doe. Of ik nou in mijn dagelijkse werk bezig ben, of in mijn gezin, of dat ik op school zit, bezig ben, of aan maatschappelijk iets deelnemen op een of andere manier, is nou dat alles doortrokken van dat je daarin God wil dienen. En de ander. Hè, en daardoor ook de ander. Dat je wil zijn tot opbouw van de gemeente. Nou, je wandelt hè, in de geest, en dat is je dagelijks voeden met de woorden van het geloof en de uitstekende leer. Hè. Je voeden met de woorden van dat geloof. 1 Timotheus 4 vers 6. Hè? Dat is iets wat je dagelijks kan doen. En dat hoeft niet een diepgaande studie van 4 uur lang te zijn. Maar het kan ook heel eenvoudig zijn. En dat is eenvoudig. Daarmee bedoel ik dat het opbouwend is. Maar woorden tot je nemen. Woorden die je opbouwen. Woorden uit de schrift. En de beste opbouw is dan toch altijd weer die brieven van Paulus. Omdat het... Die zijn doortrokken van Gods liefde en genade. En dat is bijzonder, daar word je altijd door opgebouwd. Hè? Lezen en je daardoor laten aanspreken. Leven in geloof. Hè? Wij wandelen in geloof. Niet in dat wat wij waarnemen. En Paulus zegt, als wij ons zo laten leiden, hè, dan even terug naar Galaten 5... Als jullie echt door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Dat is die leiding, hè? Want mensen die onder de wet leven, die laten zich leiden door al die voorschriften. En die zijn steeds bezig of ze dan wel aan al die voorschriften en geboden en verboden, of ze daar allemaal wel aan voldoen. Dan laten ze zich daardoor leiden eigenlijk, hè? En ongemerkt ben je dan toch weer vleeselijk bezig. Maar Paulus zegt, indien jullie echt door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Hè, dan is er... Een hele andere situatie. Dan zit daar eigenlijk alles bij in. De liefde gaat daar bovenuit. En daar zit eigenlijk alles in besloten. En als die in ons leven functioneert. Nou, dan komen al die akelige werken van het vlees. Die akelige zaken die Paulus daar noemt. Die krijgen dan geen kans. Onder gelovigen. In ons leven. Die krijgen dan geen kans. Dat is wat Paulus dan duidelijk hem voor ogen stelt. Hè. Hij zegt openbaar nu, hè, dus dat is duidelijk voor iedereen. Maar hij somt ze wel op om die zonden allemaal goed te karakteriseren, wat het is. Dus daarover laat Paulus ons geen misverstand bestaan. Al die akelige zaken, en als je om je heen kijkt in de maatschappij, dan schrik je. Want dan zie je dat dat zo enorm vol zit met die dingen. En kijk ook maar eens naar bijvoorbeeld films die uitgebracht worden. Wat daar allemaal in te zien is. Nou, dat zijn deze zaken hoor. Voor je het weet zitten deze zaken erin, aan alle kanten. En Paulus zegt, ja, dat zou als gelovigen, onder gelovigen, die werken van het vlees, ja, komt voor. Soms schrik je daar ook van hoor. Hij zegt, nou, wat zijn dan die werken van het vlees? Echtbreuk. Het aantal echtscheidingen is schrikbarend. Aantal echtscheidingen. En dat heeft zo'n impact op ieder die ermee te maken heeft. Ongelooflijk. Wat het voor kinderen betekent. Nou, dat weet u denk ik ook wel. Maar dat heeft een enorme impact op kinderen. Als dat gebeurt. En het is zo ontzettend. Soms schrik je ervan. En lijkt het wel eens. Soms zeg je wel eens van het lijkt wel een ziekte. Dan zie je gewoon bij je in de buurt. Zie je dan gewoon de ene buren naar de andere. Ongelooflijk. In een periode van enkele jaren. En dan zeg je tegen haar, het lijkt wel een ziekte. Onvoorstelbaar. En wat voor een enorme zaak dat in feite is. En een enorm zonde. En hoererij, onreinheid, losbandigheid. Nou, het zijn allemaal zaken die je bij elkaar kan noemen. En dat is allemaal wat de mensen waar ze op televisie mee overgoten worden met deze dingen. En je merkt gewoon als je zet wel eens de televisie aan voor het journaal en ongemerkt laat je hem aanstaan. Maar als je gewoon 's avonds de televisie uitlaat, is het sowieso veel rustiger. En je merkt ook ineens dat je veel meer tijd hebt. En soms heb je ook dingen gezien waarvan je denkt van ja, waarom heb ik dat dan eigenlijk gezien? Was dat nou opbouwend? Nou, eigenlijk niet. En al die dingen worden gewoon breed uitgeëtaleerd. En dat is wat gebeurt, zegt Paulus. Juist in deze brief, waar het gaat om dat mensen bezig gingen met de wet. En dit zijn allemaal dingen die tegen de Tora ingaan. Want de Tora is wel heilig, rechtvaardig en goed en geestelijk. En dit zijn de werken die er allemaal dwars tegen ingaan. En daar waar mensen die doen dan juist precies vaak het tegengestelde van wat ze misschien voorgehouden wordt. En al die dingen, het is allemaal werken van het vlees. Het is een trieste, lange rij. En dan zegt Paulus daarvan, waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het al eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. Dat is een moeilijke zin. En daar zijn we ook de laatste keer mee bezig geweest. Maar waar gaat het hier om? Hier gaat het om, niet om het gered zijn voor de toekomende toren, maar hier gaat het om lotdeel hebben in het koninkrijk van God. En wat betekent dat? Dat woord koninkrijk heeft te maken met heerschappij. Je kunt het ook vertalen met koningsheerschappij. Maar er staat in het Grieks het woord basileia en dat is het beste te vertalen met koninkrijk. Maar dat gaat, dat woord zegt het in feite al. Letterlijk genomen is dat een grondgebied van een koning, zoals David over Israël koning was. Dat was een koninkrijk, hij regeerde in dat koninkrijk. En nu is het voor ons zo, als leden van het lichaam van Christus, we zijn geroepen door hem, in principe om met Christus te regeren te midden van de hemelingen. Daarvoor zijn we geroepen. En dan zegt Paulus, ook hier, maar ook in Efeze 5, dat is een tekstverwijzing in uw boekje, en 1 Korinthe 6, daar noemt hij ook deze dingen, een aantal van deze dingen. En dan zegt hij nou, degene die dingen bedrijven, doen, die hebben geen aandeel in die regering, in die heerschappij met Christus. De koningsheerschappij. Maar dat zegt nog niets over of zij de Heer tegemoet gaan in de lucht, want dat is een roeping in genade. En dat is los van onze werken die wij gedaan hebben, los van onze wandel. Iedere gelovige die werkelijk gelovig is, lid is van het lichaam van Christus, die zal de Heer tegemoet gaan in de lucht bij de bazuin. Maar er is dus wel straks een onderscheid. En er zullen er zijn die met Christus regeren. En er zullen ook zijn die dat niet zullen doen in de toekomst. Maar die zullen wel zijn te midden van de hemelingen. Want het is één lichaam van Christus wat daar ingezet wordt als een prediking van genade. Maar die regering met Christus is een bijzondere positie boven. En daaraan hebben heel wat leden deel en een aantal ook niet. En dat is eigenlijk de, kort gezegd, de strekking van deze bijzondere zin die Paulus hier zegt. Hè, bijzondere opmerking die hij hier maakt. En dit is in feite ook wat je in Efeze 5 leest. En daar hebben we ook, en daar verwijs ik u dan naar, stilgestaan bij de studies over het Koninkrijk. Is daar wat uitgebreider op ingegaan. Hè, maar dat was de lijn die we daar ook te beluisteren is. En misschien kan ik dit afsluiten met 2 Timotheus 2. Want daar vinden we dat ook terug. Diezelfde lijn. En er staat in vers 11. Betrouwbaar is het woord, want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. En er staat er ook, indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Indien wij loochenen, zal dat ook ons loochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, zichzelf loochenen kan hij niet. He, dus je ziet hier 2 lijnen. De ene is, indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. En de tweede lijn is, indien wij volharden, in die wandel met hem, in die trouw, in die volharding, ondanks verdrukking en lijden en alle moeite en noem maar op, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Indien wij loochenen, zal dat woord ook ons loochenen. En indien wij ontrouw zijn, en welke gelovige kan zeggen dat hij 100% trouw is? Welke gelovige kan het zeggen? Ik denk niemand. Maar hij blijft getrouw. Hij blijft trouw. Want zichzelf loochenen kan hij niet. Dus hij blijft trouw en hij zal dat woord vervullen dat het lichaam van Christus compleet bij hem zal zijn. Dat hele lichaam, elk lid, bij de bazuin van God. Dat is zijn trouw. Dat is zijn genade. Ja, en dat en dat andere punt van dat gezamenlijk heersen, dat ligt dus anders. Hè? Dat daar is toch in diverse brieven heeft Paulus daar iets over gezegd. Nou, ik denk dat we het hierbij moeten laten vanavond. En wij zullen dan gezamenlijk de Heer gaan danken.